Met de kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Dat is een herinnering voor de plus 16 jeugd. Aanstaande zaterdagavond is er een jeugdcontactavond van het LCJ in de zaal achter de kerk. Aanvang 7:30. Allen worden die avond hartelijk uitgenodigd. En dan verder wat de collecten betreft. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Volgende week is één collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij samen zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. We noemen u Psalm 36, vers 2. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En we luisteren eerst naar de lezing van de Heilige Wet des Heren en zingen dan op Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 6 na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
de schriftlezing dus Johannes 20 vanaf vers 19. Als het een avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven, en zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hen: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, is uit dit gedeelte, in het bijzonder het eerste gedeelte dat we hebben gelezen, de versen 19 tot en met 23, waarvan we nu nog lezen 21 tot 23. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij uw lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En ook dankzegging doen voor zuster Hollaar van de Emmalaan, die een operatie heeft ondergaan en inmiddels weer thuis is en het redelijk goed maakt. Laten wij bidden. Heere der Heren, u bent het die ons als gemeente deze morgen op uw dag weer samenbrengt in uw huis. Dat huis waarvan we hebben gezongen, hier wordt de rust geschonken. Het vette, het goede van uw huis gesmaakt. Daar is ons gebed ook op gericht, Heere. Dat het gezien mag worden en dat het beleefd mag worden, dat het goed is om hier te zijn. Daarom omdat u er bent. Daarom omdat uw woord het voor het zeggen heeft. Dan hebben we wel nodig dat onze harten daarop worden afgestemd. Want we kunnen zo vol zitten met gedachten omtrent ons werk of omtrent ons gezin of omtrent onze vriend of vriendin of om wat ons ook allemaal kan bezighouden. Misschien dat we alleen daar nog maar aan hebben gedacht in de tijd dat we afwachten totdat de dienst begon. Maar Heere, wilt u onze harten trekken en wilt u laten merken dat het om uw dienst gaat en dat we ook met onze noden en onze zorgen en met onze vragen, ja zeker ook in het gebed tot u de Heere mogen komen. En al weten we dan niet elkanders vragen tot op het diepste, en al weten we niet wat er in al de harten leeft, en toch mag ook gemeenschappelijk u de Heere gebeden worden. En ook wat is dat een voorrecht, samen zijn onder de verkondiging, maar ook samen in het gebed zijn. En laat het dan ook niet zo zijn dat alleen een dienaar de woorden uitspreekt, maar dat de gemeente mag meebidden. En dat er vanuit de gemeente ook een gebed opgaat, ook om zegen voor de verkondiging van uw woord, ook om uw gunst en om uw nabijheid. En laat het dan ook zo mogen zijn, Heere, dat die behoefte ook ervaren wordt en dat gezien wordt waarom wij dat nodig hebben en waarom we niet zonder kunnen. Een mens van nature leeft zo ver bij u vandaan, kan zo gelukkig zijn met zijn leven zonder u. O, als dat nog zo is, zegt u dan die verkeerde rust op, o God, en werkt u dan een heilige onrust. En als het nog zo is dat we alleen bezet zijn met de vragen ten aanzien van de tijd waarin wij leven, ten aanzien van ons eigen klein menselijke leven hier beneden, Heere, bezet ons toch met die vragen die nodig zijn om dat geestelijke leven uit u te leren kennen. En als we nog rust en vrede hebben buiten u, doet u dan merken, doet u dan ervaren, doet u dan bevinden dat we daar geen rust in kunnen hebben. Althans wil het met ons goed komen, met onze ziel die toch voor de eeuwigheid geschapen is. En wilt u in aan uw eer komen in ons leven. Dan is het toch zo nodig dat u zelf eraan te pas komt. Wat hebben we dat allen nodig? Maar wat hebben ook uw volk en kinderen dat gedurig nodig? U hebt gesproken, Heere. U hebt gesproken, o grote koning van de kerk, opgestane levensvorst. U die de dood hebt overwonnen. U die de discipelen bijeen zag in hun vrees, in hun angst. U die in Thomas zag, u hebt ook hem persoonlijk opgezocht. En we hebben het gelezen tot 3 maal toe in het gedeelte dat de aandacht vraagt. Vrede zij uw lieden. O, wat een wonder dat dat uw eerste woord was. Dat u daarmee begroette. Wat een wonder, Heere. Het komt bij u vandaan. En dat u het wil schenken. En dat voor mensen die uit zichzelf geen vrede kunnen maken. Ja, die de dingen kapot kunnen maken. En die verwarring kunnen veroorzaken. En die zichzelf in de grootste moeite kunnen begeven. En die het donker kunnen maken. Heere, gaat u met uw werk door. Als we in het donker leven, maar niet vreemd zijn aan de genade van u. O, wilt u op uw tijd en op uw wijze, zo onverwacht soms, zo ongedacht soms, overkomen en doen zien, doen geloven, ik ben het. Ik vergeet u niet. Hier ben ik, mijn heil is groot en ik schenk het uit genade. Wilt u ons gedenken, o God, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U weet wat ook uw dienaren nodig hebben. Om te verkondigen uw goddelijk woord. Om te verkondigen dat uit ons geen goed is. om te verkondigen de scherpte en de kracht van uw wet. Dat wij het onszelf tegen u zijn opgestaan, maar ook heen te wijzen naar u die gekomen bent in de mensenwereld van zondaren en die voor de schuld van uw volk geleden heeft. O Heere, bezet u met die vraag. Die vraag bindt u op het hart. Hoe word ik van mijn schuld verlost? Hoe zal ik vergeving ontvangen? Hoe zal ik rechtvaardig voor u verschijnen? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wilt u gedenken, Heere, aan diegenen in wie u bent begonnen te werken en die uw bemoedigingen hebben ervaren en die mogen weten soms, ja, de Heere is in mijn leven gekomen, maar het dan soms ook weer kwijt zijn. Wilt u ze in het gebed, in de eenzaamheid, maar ook in de oprechtheid, in de ootmoed tot u doen roepen. En komt u over met de kracht van uw geest, al is het door gesloten deuren, al zijn we gans alleen. Wilt u overkomen en wilt u leiden, Heere, als we op de weg van het leven mogen zijn, ook leiden daartoe. Dat het geloof beoefend mag worden in dat grote werk van de Heere Jezus Christus. Zijn verzoenend lijden en sterven. Zijn opstanding tot onze rechtvaardiging. Zijn leven tot onze heiliging. Hij alles, wij niets, tot zijn eer. Maar ook tot onze zaligheid. Genadige Heere. Wij moeten bij alles geholpen worden. In het preken, in het luisteren. Zonder u kunnen we niets doen. En laat het niet alleen lippentaal zijn. Maar u hebt toch ook gezegd. Daar waar er twee of drie aanwezig zijn in mijn naam, daar zal ik aanwezig zijn. In het midden zijn. En u hebt toch geroepen en gezonden. Een opdracht gegeven. Heere, help ons dan, gedenk ons. Mogen uw naam dank zeggen ook, dat zuster Hollaar van de Emmalaan weer thuis mocht komen na een ingreep en dat die mocht geslaagd zijn. Wilt u haar verder herstel ook geven? Kan er veel op ons afkomen als ons lichaam moeite geeft? Er kan er veel op ons afkomen, Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u gedenken aan allen die in zorgen zijn, ten aanzien van het lichaam of ook ten aanzien van de geest? Mensen die krachten, die vermogens moeten inleveren, ook als ze ouder worden. Wilt u gedenken aan hen die alleen staan? Of aan hen die in moeilijke levens weggaan en het zo moeilijk vinden om te zeggen dat uw weg toch goed is? Heere, ook daarin komt u erin mee. Want dan kunt u het toch ook doen, beleven. U slaat niet uit lust tot plagen. En dat u het goede met ons voor hebt. Heere, zie op ons allen in gunst van boven neer. Help ons uit genade tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 119, vers 83 en vers 88. 119, 83, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten en gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119, vers 83 en 88. Gemeente, als we de beschrijving van datgene wat op de Paasdag gebeurde en ook de weken daarna, de beschrijving in de verschillende evangeliën naast elkaar leggen en proberen daar één doorlopend verhaal van te maken, zo geschiedenis van te maken, zo dat alles precies op de juiste plaats staat, dan is dat een hele moeilijke opdracht. Wij hoeven dat uiteindelijk ook niet te doen. Jazeker, we mogen de grote lijn aangeven, en dat is ook gedaan en dat is ook bekend, maar toch, elk evangelie heeft zijn eigen benadering. Wat de ene evangelist benadrukt, laat de andere evangelist wat onderbelicht. En daarom heeft, hoewel er bij allen die ene boodschap is, toch ook elk evangelie zijn eigen boodschap. De evangelist Lucas laat als hij beschrijft de verschijning van de opgestane levensvorst aan de discipelen het accent meer vallen op de waarachtigheid van zijn lichamelijke herrijzenis. Daar lezen we Lucas 24 dat hij de discipelen zijn handen en zijn voeten toont, maar ook dat hij vraagt: hebt gij hier niet iets om te eten? En dat hij dan voor hun ogen een gebraden vis en honingraten at. Dat lezen we in Johannes niet. We lezen in Lucas ook zeker dat de Heere daar de opdracht geeft aan zijn discipelen om in zijn naam te prediken bekering en vergeving der zonden. Dat lees je in Johannes hier ook. En toegespitst op de vergeving der zonden. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. We willen stilstaan, gemeente, bij Jezus' verschijning aan de discipelen, zoals we die bij Johannes lezen. En dan toegespitst op dat laatste gedeelte daarvan. Jezus' verschijning aan de discipelen, zoals we die bij Johannes lezen. In de eerste plaats zijn groet, vrede zij u lieden, dat komt in dit gedeelte 2 keer voor. De tweede plaats zijn tekenen en in de derde plaats zijn opdracht. Dus zijn groet, zijn tekenen en zijn opdracht. 2 keer komt het voor in dit gedeelte. Vrede zij uw lieden. Dat is heel opvallend. De Heere zegt hetzelfde 2 keer. Hij zegt het tot hen als personen, als discipelen die daar bijeen zijn. In al hun vrees, in al hun angst en in hun verwarring. Als hij tot hen komt, met kracht, met majesteit, met gezag, vrede zij u lieden. Maar hetzelfde zegt hij ook nog een keer, als hij ervan gaat spreken, welke opdracht hij de discipelen geeft. Zij hadden het nodig voor zichzelf. Als persoon. Ze hadden het nodig voor zichzelf ook, gezien het feit welke opdracht ze zouden gaan uitvoeren. Ze hadden het nodig voor zichzelf, de discipelen. Immers, wat hadden ze gezien? Immers, wat geloofden ze nu? Immers, Hoe vast waren de dingen in hun eigen leven nu? Wat hadden ze gezien? Ja, Maria Magdalena had het graf gezien en toen ze zag dat de steen was afgewenteld, had ze zich direct van het graf afgekeerd. En daarbuiten had ze die twee discipelen ontmoet, Johannes de apostel, zoals Johannes dat hier beschrijft in het eerste gedeelte van Johannes 20, en ook Simon Petrus. Maar wat hadden die gezien? Ja, die twee mannen, ze waren wat verder gegaan, ze hadden in het graf gestaan en Johannes had daar gezien de doeken. En verder was hij toen niet gegaan. En Petrus had iets verder gebukt en iets verder gezien. En ik denk zeker dat hij zijn medebroeders en medediscipel Johannes ook had gewenkt. Zie toch wat daar ligt. Onderscheiden van de rest van de doeken. Zo ordelijk de zweetdoek samengerold. En ze zullen elkaar hebben aangezien. Misschien ook met elkaar hebben gesproken, hoewel ik denk niet eens zoveel. Je leest dan dat Johannes geloofde en van Petrus lees je niets. Johannes geloofde, maar dat was wel een beginnend geloof en dat was een ontwakend geloof en een geloof wat nog met veel vrees omringd was. Misschien heeft hij tegen Petrus er ook nog wel niet van gesproken. Weet u, ze hadden het beiden nodig. Petrus die zich wel verwonderde, zoals in Lucas staat. Ze hadden het beiden nodig dat er meer gebeurde. Dat de Heere er zelf aan te pas kwam voor hun eigen persoonlijk leven. Ze hadden het beiden, zoals ook de andere discipelen het nodig hadden, dat de Heere er zelf aan te pas kwam. En dat gebeurt de avond van die dag. Dat gebeurt. Als hij dan door die gesloten deuren heen is gekomen en het hen toespreekt, vrede zij u lieden, dan gaat alles veranderen. Dan verandert mijn God, zegt een psalm, de nacht uit mijn gezicht. Als ze bij elkaar zitten, verschijnt Jezus en het eerste dat hij spreekt, vrede zij u lieden. Met goddelijke kracht, met majesteit, verdrijft hij de nacht van het ongeloof en de vrees uit hun hart. O, welk een wonder dat hij hen opzoekt. Zij die gevlucht waren, zij die het niet meer wisten, zij die zo vreesachtig waren, zij die zo weggelopen waren. Hij komt als de eerste. En hij neemt de vrees weg. Doen ze zelf niet. Doet hij. En hij verandert het in blijdschap. Ziet hij hun ongeloof? Hij zal het veranderen. Ziet hij hun twijfel? Hij zal die wegnemen. Ziet hij hun dorrigheid, hun matheid in hun ziel? Hun moedeloosheid? Hij zal leven schenken aan de ziel. Vrede zij u lieden. Eerste woord. Onder de Joden vaak een cliché, als een groet. Zoiets ongeveer als wij kennen het goedemorgen, goedemiddag. Shalom, vrede zij u lieden. Maar in de mond van de Heere Jezus was het oneindig veel meer dan een cliché. Het was ook maar niet een wens, alleen. Niet alleen maar een begroeting alleen. Hij gaf hen vrede. Hij beval hen vrede. Zij die het zozeer nodig hadden voor henzelf als persoon, opdat ze vervuld zouden worden met zijn blijdschap. Staat er zo treffend, niet waar? De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Hadden ze eerder wel enige hoop, maar toch zoveel vrees? Nu hij komt, nu worden ze verblijd als ze de Heere zien. Het was een uniek moment natuurlijk in de heilsgeschiedenis. Het is maar één keer in de ganse wereldgeschiedenis Pasen geweest. Maar één keer is het zo gebeurd, zoals de dingen in de Heilige Schrift beschreven staan. Zo zegt iemand, nee inderdaad, zo doet de Heere het niet meer, maar toch, er zijn lijnen te trekken, heel kort. Voor wie de Heere in beginsel, in het leven heeft lief gekregen, is gaan volgen, maar de Heere kwijt is. En hem niet meer kan missen, en toch mist, en in het donker zit, en in de moedeloosheid. Je zoekt elkaar op. En dat is goed, deden de discipelen ook. Ze zullen troost van elkaar ontvangen hebben. Ze zijn één in hun gemis. Kan goed doen. In je gemis, één zijn met een ander. Merken dat wat er bij jezelf omgaat, dat een ander daar niet vreemd van is. Ja, dat zelfs iemand die de Heere al langere tijd mag vrezen, daar ook niet vreemd aan is. Dat kan bemoedigend zijn. En dan samen uitzien ook. En erop wijzen hoe de Heer in het verleden is overgekomen, maar hoe hij dat nog kan doen. Want alleen met samen te zijn, alleen met het horen van wat een ander heeft meegemaakt en zegt, al stemt het nog zoveel overeen met wat je zelf beleeft, daar kun je het niet mee doen. De Heere moet er zelf aan te pas komen. Vrede geven. Opmerkelijk, niet waar? Het eerste dat hij zegt is vrede. Vrede. Gemeente, dat hebben we allemaal nodig. Allemaal. En vanuit onszelf missen we dat ook allemaal. Omdat wij de vrede met God hebben opgezegd in het paradijs, in Adam en Eva. En dat moeten we weten. Dat moeten we ook inleven. Waardoor het komt. Oh, je moet er ook aan ontdekt worden. De onrust moet gaan werken in je hart. Je moet er ook aan ontdekt worden. Dat zoals Adams kinderen geboren zijn en leven. Wij leven op voet van oorlog met God. En dat Hij alleen vrede geven kan. De vrede die Hij geven kan. Welke vrede is dat? Dat is de vrede waarvan Hij laat zien ook de tekenen in zijn lichaam, waardoor hij die vrede heeft bewerkt. Dat hebben de discipelen voor zichzelf nodig. Om te geloven wat het wil zijn dat ze in hem begrepen zijn. Dat hebben ze voor zichzelf nodig. Maar dat hebben ze ook nodig, willen zij straks, en hier vinden we in het slot van deze pericoop toch al de aanzet tot de heenzending van de discipelen, tot het ambtelijke werk dat de Heere hen op de schouders legt, om dit te kennen, die vrede in het hart met hem, maar ook te weten waardoor die vrede ontvangen is. Vrede zij u lieden. En dan toont Jezus, hij doet het ook aan Thomas apart, maar hier ook aan de discipelen samen. Dan toont hij hun zijn handen en zijn zijde. Dan toont hij hun zijn lichaam waarin hij geleden heeft. Dat nu wel verheerlijkt is, maar wat de sporen, wat de tekenen van de strijd die hij gestreden heeft nog zo draagt. Dan laat hij hun zijn handen zien, zijn zijde, waarin de tekenen, de verwondingen aanwijsbaar zijn. En hij wil dat ze daarop zien. De discipelen, Johannes, Petrus, die in het lege graf wel de doeken zagen, maar niet hun Heere zagen. En nu ze hun Heere voor het eerst weer levend mogen zien, hij wil dat ze in de eerste plaats zijn tekenen zien. Zijn lichaam waarin hij zo verwond is. En daardoor is het dat hij hen vrede geeft. Door zijn verwonding. Door zijn, wat hij mee heeft gemaakt. Denken aan het bekende woord van Jesaja. Om onze overtredingen is hij verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf welke die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De straf die wij zouden hebben moeten ondergaan, was op hem. En die verwondingen, hij toont ze. Ze doen geen pijn meer. De pijn is eruit, want de strijd is gestreden en het leed is geleden. En hij heeft gezegd, het is volbracht. En de Vader heeft het goddelijke amen uitgesproken op de dag van de opstanding. Toen hij weer in het licht verrees, levend. Zijn handen laat hij hen zien. Discipelen, kijk naar die gaten. Veroorzaakt door de spijkers die er doorgedreven waren. Toen ik gewillig mijn handen, nee, niet tot vuisten balde, niet achter mijn rug trok, maar er gewillig legde op het vloekhout van het kruis. En ze zeiden, waar die speer van die Romeinse soldaat in had gestoken, en waar toen bloed en water uit gevloeid was, misschien is er rond die dagen ook wel over gepreekt. Zelf heb ik dat althans gedaan. Diepe stof, heerlijke stof ook. Bloed en water, heel kort een heenwijzing ook naar al de weldaden van de Heere Jezus Christus. Bloed tot vergeving der zonden. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Opdat een mens rechtvaardig zal worden voor God, rein gewassen door zijn bloed, maar ook het water. Bloed en water, oudtestamentisch, twee dingen die gebruikt werden bij de offers. Die vloeiden bij de offers die gebracht werden. Bloed ter verzoening, maar ook water in de Levitische dienst. Ter reiniging van de priester, ter reiniging van het volk. Bloed en water. Alles wat een mens nodig heeft om wel gelukzalig te leven en te sterven, dat is uit hem. Bloed ter verzoening van de schuld, maar ook water ter reiniging van het leven. Rechtvaardiging en heiliging, het komt alles van hem voort. Ziet mijn handen, ziet mijn zijde. Ziet, zegt de Heere. Wat ik gedaan heb voor u, ziet mijn tekenen. In vroeger dagen droegen degenen die de strijd hadden gestreden en over een ander volk hadden overwonnen, de littekenen in hun gezicht of hun lichaam als een zichtbaar teken als men de overwinningstocht reed. Littekenen, dat waren tekenen van overwinning. Christus heeft overwonnen. De overste der wereld, de duivel overwonnen, geoordeeld, hem van zijn macht beroofd. De zonden der zijnen heeft hij ermee geboet. En daardoor kan hij nu vrede geven, hen persoonlijk, maar zal hij hen ook vrede geven met betrekking tot het werk wat ze zullen doen. Vrede in hun hart, ze hebben het nodig. Vrede met God in hun hart hebben ze nodig, de discipelen voor zichzelf. Mijn vrede, zegt Jezus, geef ik u. Hij, hun Heere en hun Meester, Paulus zal zeggen, hij is onze vrede. Maar ze hebben het ook nodig met betrekking tot het werk dat ze zullen gaan doen. vrede in hun hart. Terwijl ze zullen komen in een wereld waarin ze verdrukking hebben, toch goede moed hebben, omdat hun Heere en Meester overwonnen heeft. Vrede in hun hart. Verblijd zijn met God en met het werk van de Heere Jezus Christus. Als ze zullen gaan prediken dat werk dat Hij heeft gedaan. En als ze zullen gaan oproepen tot bekering. En zullen gaan prediken de vergeving der zonden. Vrede. Gemeente, dat is een kostbaar iets. Een heel kostbaar iets in de wereld. Wat is er een onvrede in de wereld? In de hele samenleving. Een onvrede over het rond van de wereld. Wat een strijd wordt er gestreden. Ontzaglijk, wat een bloed vloeit er. Wat een verdachtmaking van mensen. Wat een strijd, wat een oorlog, wat een verdrukking. Vrede, het is zo'n kostbaar iets, ook onder ons. Laten we er zuinig op zijn en veel bidden ook om de vrede voor Jeruzalem. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Ook zo'n opmerkelijke trek in deze geschiedenis, dat de Heere Jezus niet tegen die 10 of 11 discipelen apart zegt, vrede zij u, maar gemeenschappelijk, vrede zij uw lieden. Ze zitten bij elkaar. En de Heere geeft het hen als kring van de discipelen ook. En ook dat hebben ze nodig. Voor henzelf. Maar ook weer met betrekking tot het werk wat ze zullen gaan doen. Als een ieder voor zich en een ieder in hun eigen weg. En een ieder luisterend naar de stem des Heren. Welke weg de Heere hen zal wijzen om die grote opdracht die hij hun zal op gaan leggen. Te gaan volvoeren. Vrede in het hart te kennen. Maar ook vrede met elkaar. Welke opdracht is dat dan? Hij gaat hen zenden. Hij gaat hen sturen. Hij gaat hen straks wegzenden. En ja, dan vind je die herhaling. Jezus dan zeide wederom tot hen, nadat zij persoonlijk zo verblijd werden toen ze de Heere zagen, toen ze zijn handen en zijn zijde zagen, toen ze zo verblijd waren. Dan weer zegt hij, vrede zij uw lieden. Met het oog, ja hierop, wat hij dan direct daarop zegt, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Zo lees je dat bij de evangelist Lucas bijvoorbeeld niet. Maar hier wel, die tweede maal. Van het geven van zijn vrede. Hij gaat er hen van verzekeren. Persoonlijk, maar ook met het oog op dat de discipelen, wat moesten ze worden? Ze zouden een ander beroep gaan uitvoeren, of niet? De discipelen worden later in de Bijbel anders genoemd, nietwaar? Misschien dat iemand zegt, een echte discipel, die moet toch altijd een discipel, een leerling blijven? Nou, dat is zeker zo. Maar vanaf de tijd van de apostelen, vanaf de tijd van de handelingen, worden de discipelen apostelen genoemd. En dat vinden we hier de aanzet van gemeente. Ze worden gezonden. Zoals Christus zelf van de Vader is gezonden, zo zendt hij ook zijn discipelen. En dan worden de discipelen gezondenen, afgezondenen, mensen met een opdracht. Mensen niet in eigen dienst, maar in zijn dienst. Afgezonden, apostel. om het werk dat straks de Heere Jezus met zijn lichamelijke tegenwoordigheid op aarde niet meer zal doen, om dat werk voor te zetten, in zijn spoor te gaan. Jezus was gezonden, nee, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat zouden de discipelen ook moeten gaan doen. Dienaar zijn. Christus was gekomen om de wil van zijn Vader te doen en om die bekend te maken. En dat zouden zij ook gaan doen. Christus, vanuit dit gedeelte gesproken, is gekomen om zijn volk vrede te geven. En van die vrede zouden zijn dienaren ook moeten spreken. Ook waardoor en hoe. Ze zullen gezonden worden. Ze zullen gestaan in zijn dienst. Met zijn gezag zullen zij spreken in zijn naam. Ze zullen dat gezag van hem ontvangen. En daarmee zullen ze gaan prediken. Niet op eigen gezag, maar op Gods gezag. En niet op eigen initiatief, maar op Gods bevel. En niet met eigen bekwaamheid, maar met de gaven die de Heere hen geeft. Ook nog in alle onderscheid van dien. Maar toch allen bedeeld met dezelfde Heilige Geest en met dezelfde opdracht. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Nee, niet dat ze dat nu al direct zullen gaan doen, de apostelen, de discipelen. Want elders staat dat ze zich eerst stil zullen houden en dat ze naar Jeruzalem zullen gaan en zullen verwachten de vervulling van de belofte, aangedaan zullen worden met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest die hen in al de waarheid zal leiden, die zal eerst uitgestort moeten worden op Pinksteren, voordat deze vreesachtige discipelen die hier samen weggekropen waren achter gesloten deuren, voordat zij vrijmoedig de wereld tegemoet zullen treden, dan zal eerst de kracht van de Heilige Geest over hen moeten komen, de Geest zelf uitgestort moeten worden. Maar toch, de opgestane levensvorst leidt hij hen hier al in hun werk. De discipelen, ze zullen apostelen worden. En Jezus geeft hen daar dan een zichtbaar teken bij. Hij blaast op hen. Hij doet zijn adem in bijzondere, in krachtige zin over hen komen. Hij zegt dan ook: ontvangt de Heilige Geest, ontvangt mijn adem, ontvangt mijn geest. Dat is de Heilige Geest. Die geest die zal over u komen. De geest van God. De geest van de genade, de geest van de gebeden ook. De geest van de bekwaammaking en van de toerusting. De geest van het geloof ook. Die hen de schriften doet verstaan. Opdat zij zelf in hun werk, net als dat hij dat heeft gedaan, het zal aanwijzen dat de schriften vervuld worden. Zij zullen gezonden worden. Om het werk, het profetische werk van de Heere Jezus Christus voor te zetten. Om de goede boodschap te verkondigen. Ziet u, gemeente. Waar het vandaan komt dat er elke zondag dienaren des woords om rond mogen gaan. En ziet u waar het vandaan komt dat u, dat jij het evangelie van Gods genade gepredikt mag worden. dat komt bij God vandaan. En dat komt nu bij de opgestane levensvorst vandaan, die nu in de hemel is gezeten. En die van daaruit zijn kerk regeert, door zijn woord. Waarom zijn er dienaren des woords? Opdat het werk van Christus, opdat zijn kerk zal voortgaan. En die zijn er om uwentwil. En die zijn er opdat u vrede zult ontvangen door wat zij prediken, het bloed des kruises. In zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. En zoals gezegd, Johannes die legt met name op dat laatste, de vergeving der zonden, alle nadruk. Niet dat dat losstaat van de bekering. Alles is een eenheid. We kunnen onze zonden niet vergeven zien zonder dat we bekeerd zijn. Maar toch, Johannes legt hier de nadruk op. De vergeving der zonden als de grote inhoud van de evangelieboodschap. Zoals Johannes Calvijn dat heeft gezegd, ook al een korte aanduiding. Zonder twijfel heeft de Heere hier in korte woorden de hele hoofdinhoud van het evangelie samengevat. De opdracht voor alle prediking, voor alle predikers, van alle tijden. De hoofdinhoud, de vergeving van de zonden. Is dat voor u ook de hoofdinhoud? Voor jou? Ben je daar het meeste mee gebaat? Dat je zonden worden vergeven? Zou je dat het liefste zien? Of ook weer opnieuw zien? Gewassen en gereinigd te zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. De vergeving der zonden, de hoofdinhoud van het evangelie, zoals Calvijn zei. Dat is wat gemeend. Zijn we daarom verlegen? Denken we daaraan? Zijn we daar naar geleid in onze gedachten? Misschien dat iemand zegt, ach, als ik maar eens mag merken dat de Heere goed is voor mij. Dan ben ik al zo blij. Misschien dat iemand zegt, als ik maar mag merken dat de Heere van mij af weet. Dan zou me dat al zo groot zijn. Als ik maar eens mag merken dat God van de hemel laat merken. Dat hij me kent. O, dat zou me alles waard zijn. Natuurlijk, dat is te begrijpen en dat is ook zo. Dat is toch alles waard? Misschien dat iemand zegt, ach, ik loop met vragen. Ik ben bekommerd over mijn ziel. Over mijn weg. Ik loop met de vraag of dat ik een kind van God ben of niet. Ik loop met de vraag of dat de Heere ooit in mijn leven begonnen is. En mag ik maar eens weten dat hij er inderdaad begonnen is. Want dan zal het toch ook goed komen. Al zal ik nooit kunnen spreken van grote dingen. En dat is toch ook zo. Waar de Heere begonnen is in het leven, dan laat hij zijn werk toch nooit varen. Dan zal hij toch ervoor instaan dat zijn werk in de eeuwigheid is en dat het goed zal komen. Zeker, gemeente. Zeker. Maar begrijpt u? Begrijpt u wat pas een overleden broeder uit onze gemeente naliet In zijn nalatenschap en in die zin ook, dat was een openbare nalatenschap. Ooit had hij een inleiding gehouden in de gemeente. En één zinnetje trof me daarin het bijzonder in. Er was iemand die vanaf jonge leeftijd de Heere zocht en de Heere kende. En is heel oud geworden. En in januari begraven. Dit zinnetje trof mij bijzonder. De beste bekommernis is die om onze zonden. Begrijpt u? Alle vragen die we kunnen hebben. En waar we over bekommerd zijn. Dat kunnen legitieme vragen zijn en goede vragen. En waar je mee naar de Heere mag gaan. En waar je mee naar de kerk mag komen. En mag bidden of dat je er antwoord op krijgen mag. Toch. De beste bekommernis. Zo zingt een psalm het ook. Om onze zonden. Drukken die wel eens. Voelt u dat die weg moeten genomen worden, dat die schuld vergeven moet worden. De Heere Jezus zegt hier tot de discipelen. Als hij zegt dat ze gezonden worden en dat ze, als hij in beginsel de kracht van de Heilige Geest ontvangen, als hij hen gaat inleiden, hoewel ze nog niet direct hun werk ten volle zullen gaan doen, maar toch al in dat werk ingeleid worden, zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven, en zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Wat zal Petrus doen als de geest met Pinksteren is uitgestort? Dan zal hij onomwonden de Joden voorhouden dat zij Christus gekruisigd hebben. Dan zal hij onomwonden het volk schuldig stellen. En als de vraag klinkt vanuit de verslagenheid van het hart. Wat zullen wij doen? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dan is zijn antwoord ook onomwonden. Bekeert u en in iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. En als hij later Cornelius en de zijnen spreekt. Ontmoet. Dan zegt hij dat God het geboden heeft een volke te prediken, de Christus, de van God gezonden rechter van levenden en doden. En dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En die opdracht. Om de vergeving der zonden te prediken, hebben alle dienaren nog steeds gemeend. Nee, niet dat een dienaar van deze tijd op precies op dezelfde hoogte staat als de dienaren van die eerste tijd. Die zoveel van de Heilige Geest ontvingen. Zoveel niet alleen vrijmoedigheid, maar ook, ik denk, meer gaven van onderscheid dan ons. Waarom denk ik dat? Calvijn wijst daar ook op. Wel, als Petrus in de eerste tijd naar Pinksteren preekt, dan komen daar Ananias en Safira. Ze doen hetzelfde als anderen. Ze leggen een hele zak geld voor de voeten van de discipelen. En misschien, jongens en meisjes, toen je die geschiedenis voor het eerst van hoorde, dat je ervan schrok. Hoe durft Petrus zo krachtig op te treden? Petrus ziet dat het hart van Ananias en Safira niet oprecht is. En onomwonden zegt hij het. Gij hebt goden gelogen, de Heilige Geest gelogen. Ze vallen dood neer. Van Simon de tovenaar zag hij dat in hem een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid was. En als Paulus op zijn zendingsreis is vervuld met de Heilige Geest, dan ontmoet hij op een gegeven moment Elimas de tovenaar. Dan zegt hij dat hij een kind des duivels was, vol van arglistigheid en vijand van alle gerechtigheid. Met andere woorden, zoals de tekst hier staat, in strikte zin werd hij vooral toen, in de eerste tijd van de evangeliedienst op aarde vervuld. Zo gij iemand zonden vergeeft, omdat u kunt zien of de belijdenis van zonden ook oprecht is of niet. Zo zijn ze vergeven, maar zo gij iemand zonden houdt, omdat u kunt zien, omdat u de gave van de geest heeft van het onderscheiden van het hart, of dat het oprecht is, de belijdenis of niet. Zo zijn zijn zonden gehouden. Ja, en toch is de vergeving der zonden ook voor alle tijden een kern van de prediking gemeend. De vergeving der zonden, het ene, maar het andere ook. Toegerekend blijven van de zonde. Dat noemt de kerk in navolging van de catechismus de opening en de sluiting van het hemelrijk. En dat zijn ontzaglijk gewichtige zaken. En dat gebeurt in de kerk. Dat gebeurt onder de prediking. Waar het woord van God recht verkondigd wordt, daar wordt de hemel open gedaan, maar ook gesloten. Is het dan zo dat een dienaar persoonlijk iemand de zonden vergeeft, omdat hij persoonlijk kan zien dat de belijdenis van de zonden, de schuldbelijdenis, oprecht is in een pastoraal gesprek bijvoorbeeld? Gemeente, het is niet zoals in de Romeinse kerk gepraktiseerd is. Persoonlijk opbiechten. En dat de pastoor dan wel in staat is om de waarde van die biecht te taxeren. En vervolgens absolutie, vrijspraak te geven. Of een bepaalde straf op te leggen. Zo ligt het niet, gemeente. Zo ligt het niet. En ik zou zeggen, Gode zij dank ook. Want dat is voor een dienaar tot bevrijding. Al wil je met de liefde van je hart alles doen. Het is Gods werk. Ook als het gaat, zeker als het gaat om het keuren, het proeven ook van de echtheid van wat het hart belijdt. O ja, zeker een dienaar en ook ouderlingen, ze zijn geroepen om te toetsen. En dan gebruiken we in de kerk wel die woorden leer en leven. En soms wordt het ook zo op deze manier gebruikt als, ja, als de leer, als we maar instemmen met de drie formulieren van enigheid, als de leer maar zuiver is en als het leven, als daar maar niks op aan te merken is, dan mag een ouderling niet verder vragen en een dominee ook niet in een pastoraal gesprek. Maar zo is het niet gemeend. Er mag verder gesproken worden. Hoe ben je eraan gekomen? In welke weg heeft de Heere je dat geschonken? Niet vanuit de gedachte van de inspecteur te zijn, maar vanuit de gedachte dat degenen die de Heere vrezen en die leiding geven aan de kerk, het woord van de Heere zelf ook kennen en de vrede waar we het net over hadden, daarvan iets in hun hart kennen. En ook weten hoe die tot stand gekomen is, op grond van welks werk, op grond van wiens werk, het werk van de Heere Jezus Christus. En omdat ze in zijn dienst staan, maar dat is toch ook bijbels. We komen het in de psalmen toch ook tegen. Toets mij, Heere, toets mijn gangen. Ja, dat is naar God gezien, zegt iemand. Dan vraag je het aan de Heere of dat het in je hart oprecht is. Leid mij op de en als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Ja, maar toch, hoe goed kan het doen als een ander in je hart mag zien. Een ander die weet heeft van de dingen. En wat een zegen ook als er in het midden van de gemeente mensen zijn. En jongelui en al en anderen ook. Mag ik zo zeggen, maak er maar gebruik van. Mensen die de weg weten. Door de oefening van het leven heen. Dat je ze opzoekt. En dat je met de vragen die je bezighoudt en dat je hen die voorlegt. En maak maar gebruik van die ouderlingen en van dienaren of van diaken. En zelfs ook als ze iets weten van die weg, ook van het kennen van de vergeving der zonden. Nee, niet om het uit hun mond te horen dat hij of zij je persoonlijk de zonden vergeven. Of dat hij of zij persoonlijk het stempel op al wat je hebt meegemaakt zetten. En dat je dan rust hebt. Nee, dat niet. Maar de andere kant zeker ook, oh wat goed, hoe goed kan het zijn. Anderen, mag ik het zo zeggen, mee laat kijken in je leven. Of als je het zelfs ook zo zegt, onderzoek me maar. En als je dingen vindt die niet goed zijn, wijs me erop. Want die taak die hebben ook die na. Leer en leven. Maar ook om vanuit het woord de kenmerken van het leven te laten spreken. En vanuit het woord te laten zien en voorstellen wat Gods gewone weg is. Hoe hij mensen bekeert en hoe hij mensen overtuigt. Tuigt van zonden en van ongerechtigheid. En hoe hij ook brengt tot de kennis van de vergeving der zonden. Wat kun je er als dienaar en wat kun je er als ouderling soms ook naar uitzien. Dat er inderdaad mensen naar je toe komen met die vraag. Dat je merkt. Die man, die vrouw. Die loopt daarmee. Hoe wordt mijn schuld weggenomen? Hoe word ik met God verzoend? Kan het nog? Is er nog een middel? En welke heerlijke dienst is dan de evangelieverkondiging? Want er is een middel tot zaligheid. Er is een middelaar, God zender mens. Maar dat is niet een priester die tussen beiden treedt. Zoals in de Romeinse kerk. En dat is ook niet een protestantse priester. Maar daarvan mag gesproken worden en verkondigd worden. Wie dat is. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Hij die door zijn dienst, door de dienst van de verkondiging en de prediking, de sleutelen van zijn hemelrijk bedient. En ieder die gelooft. Of niet gelooft. De bediening van de verzoening, de bediening van de sleutelen, die hebben daar betrekking op. En ook zeker ook over het ware geloof. Daar is veel over te zeggen en veel over te spreken en leiding aan te geven. En zoek die leiding nogmaals. Maar de bediening van deze sleutelen, dat is toch dit zoals de catechismus het zegt, dat aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dat. Maar ook de keerzijde van die tekst. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En dat is, zo zegt de catechismus, dat alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, die worden verkondigd en betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren. Dat is de belijdenis, gemeente. En dat naar dat getuigenis dat in de prediking klinkt, God zal oordelen. De Heilige Geest gebruikt het woord, omdat Christus zijn discipelen apostelen maakt, omdat Christus dienaren heeft in zijn dienst. De Heilige Geest oordeelt naar het woord ook dat we horen, de zuivere bediening van het woord. Dat woord, dat gebruikt de Geest ook om het toe te passen. Een woord van één woord uit een preek, een gedachte, tekst, die de Heere toepast. Als Hij spreekt, spreek Gij tot mijn ziel alleen. En wie het mag horen, zegt dan: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Niet uit de mond van een persoon, maar uit zijn mond. En daarom is het vast en zeker. Hij die gesproken heeft. Hij die zijn woord vervult. En hij die niet liegen kan. Maar hij die waarheid spreekt. En hij die het geloof meebrengt. Als hij zegt: vrede zij uw lieden. Als hij zijn tekenen laat zien. Eens, maar ook steeds opnieuw. Tekenen ook van zijn gebroken lichaam. En van zijn vergoten bloed. Wat is het evangelie dan rijk. Echt een reuke des levens ten leven. Als daardoor gezien mag worden de weg tot God. De vergeving van zonden. Aan de andere kant is er ook. Reuke des doods ten dode. Voor alle ongelovigen. En die zich niet van harte tot hem bekeren. O, dat het voor u het eerste mag zijn. Een reuken des levens. Ten eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 145, het zesde vers.
Thank you.
Hun bede heeft hij nimmer afgewezen en u doet dat toch nog, Heere. Op uw tijd, op uw wijze, die wij niet mogen en niet kunnen voorschrijven. Maar u laat niet in het verdriet. En wie met zijn zonden tot u de Heere de toevlucht neemt, wie er niet meer mee kan leven, wie gevoelt dat hij daardoor straf ontvangen moet, verloren moet gaan. Heere, u laat toch niet in het verdriet. O, geeft u moed en krachten, die hopend op u wachten. En laat u het ook bij vernieuwing zien. Dat grote goed, die heerlijke weldaden, die u, o Heere Jezus Christus, voor uw kerk bereid hebt. Oneindig groot goed is er toch weggelegd voor degenen die u vrezen. Heere, zegent u de verkondiging. Past u het toe, vergeef onze zwakten en tekorten. Heiligt u het, wil met ons zijn in het verdere van deze dag. Ook in de overdenking, in de gesprekken misschien. Maar ook in waar we in onze gedachten op gericht zijn. Leid ons allen. Wees met de gezinnen thuis ook. Breng ons vanavond weer in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte gemeente uit het gebed des Heren, berijmde gebed des Heren, vers 6 en vers 9. Vergeef ons onze schulden, Heer, en want u is het koninkrijk, o Heer. Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.